staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij, gemeente, van Psalm 84, het eerste en vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En o God, die ons te schilden zijt. En wat daar verder volgt, het eerste en vijfde vers van Psalm 84. Gemeente, de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, thans zal het sacrament van de heilige doop bediend worden aan de kinderen van de ouderparen de Graaf van Herk, Dekkerstraat 9, Heuvelman de Oude, IJsseldijk Noord 145, Speksnijder Heuvelman 127 en Sele de Bruin, Motorschip Adriana, Waladres IJsseldijk West 14. Luisteren we daarom naar het onderwijs aangaande het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en al zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe aan uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht ziel uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, waardoor de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, dat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, terwijl ik toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mogen wij de ouders die met hun kinderen te doop hopen te staan, verzoeken op te staan van hun zitplaats. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad in zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u al zo gezind zijt, zo zult u van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, nadat gij er vader en moeder van zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, ouderpaar de Graaf van Herk? Ouderpaar Heuvelman de Oude, ouderpaar Seelenburger, ouderpaar Speksnijder Heuvelman. De Heere heeft u rijke weldaden geschonken, ouders, dat u thans in het midden der gemeente met uw kinderen hier mocht zijn, opdat zij het teken en zegel des verbonds mogen ontvangen. Daarin ligt naar het natuurlijke een bijzondere weldaad, maar bovenal ook geestelijk naar het woord, dat wij met onze kinderen geleid worden tot het offerlam, want dat is het. God is zelf de eerste die hier zijn instelling zet en die hier de weg wijst, dat u maar één weg van behoudenis vindt voor u en uw kinderen. En het is ook een bijzondere taak en een roeping om uw kinderen daarbij te bepalen, om ze daarheen te leiden aan de hand tot Jezus. Als dat zo gezegd wordt, dan kan dat heel oppervlakkig gezegd worden en bedoeld worden, maar we kunnen er ook de diepe zin van verstaan dat we onze kinderen onszelf leren kennen in de boosheid en zondigheid van ons hart en de noodzakelijkheid van het bloed en de geest van Jezus Christus daarom des te meer nodig hebben. Wanneer ons een pand geschonken is en zoals u, ouders de Graaf, een dubbel pand om het weer te geven aan den Heere, och, wat staan we dan machteloos en hulpeloos te kijken indien werkelijk deze zaak eens op ons afkomt en de tijd waarin we leven, en dat geldt voor ons allemaal, ouders, wat staan we dan machteloos en hulpeloos te kijken, ziende op deze tijd, de ontwikkeling van deze dagen, ziende hoe de jeugd zich openbaart, waar het woord Gods wegvalt als richtsnoer en als levensnorm. Maar aan de andere kant is het een eeuwig wonder dat we nou hier mogen zijn, omdat we niet teruggeworpen worden op onszelf dan, maar verwezen worden naar het woord Gods. En dat we zo ook met onze kinderen rondom het altaar gebracht worden, want de doop wijst toch heen naar dat altaar der verzoening, naar dat altaar van die enige middelaar en zaligmaker. Och, dat u als ouders, biddende ouders, mocht zijn in het opvoeden, machteloos in uzelf, pleitende op het verbond Gods. Want de Heere heeft hier een bijzonder getuigenis. En het zal ook eenmaal van onze hand gevraagd worden wat wij ermee gedaan hebben voor onszelf en voor onze kinderen. Want de Heere, die zet de deuren open. En zo zullen we dan ook nooit onze onmacht ergens naar voren kunnen schuiven ter verontschuldiging. Want God snijdt dat aan alle kanten af, ouders. Ook ten opzichte van ons allen, wat betreft de roep tot bekering. God legt ons door de doop en in de doop geeft hij daarvan getuigenis. Voor de open deuren van het paleis zijner genade en van zijn verbond. En dan zullen we geoordeeld worden naar dat wij ten opzichte van die open deuren gedaan hebben. Indien wij daarvoor zijn gebleven en ons ervan afgewend hebben, zo zal het zijn, sla ze dood aan mijn voeten, want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn, hoewel ze het teken van de doop zouden dragen. O, dat mag ons wel aanvliegen en benauwen, maar ook uitdrijven en dan ook vol verwachting den Heere doen zoeken. Mogen zo met smeking, met tranen op zijn plaats in de binnenkamer, in oprechtheid, ook met spanning den Heere gezocht worden over uw kinderen. En wat ik nu hier zo zie, dat hier de ouders hun jongens hebben meegebracht en dat ze hier zo vlakbij zitten bij de doop van hun kind, dat is nou echt bijbels, want immers de kinderen werden in Israël altijd bijgehaald bij de instellingen en inzettingen des Heeren, want als het Pascha er was, dan werd aan de jongste gevraagd en of dan moest een van de kinderen moest vragen: papa, wat zijn nou deze dingen, waarom doen we het zo? En dan werd de Bijbel opgeslagen en werd gelezen de inzetting en de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte. Haal er zo uw kinderen altijd maar bij, van ogenblik tot ogenblik in allerlei opzichten, maar vertel ze wat er in een mensenhart is, op kinderlijke wijze wat er in hun hartje is. Leer ze vroeg verstaan dat er een heilig gebod Gods is, een heilige wet des Heren. En dat wij een zondig hart hebben en leer ze vroeg vragen om genade. De Heere zegene u met uw kinderen ook in deze opvoeding. Amen. Zingen we Psalm 25 vers 5 terwijl, of vers 6, terwijl de kinderen worden binnengebracht. Wie heeft lust de Heere te vrezen, terwijl straks na de bediening staande gezongen wordt, Psalm 105, vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken.
Oh. dag, ik loof u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ik loof u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
Zoeken wij Gods aangezicht met dankzegging voor de bediening van het sacrament en om een zegen te vragen voor de prediking. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Wij komen tot u, o God van alle barmhartigheid, om onze smeekbeden daarbij tot u op te zenden voor de gemeente op deze dag in de dienst des woords en in deze morgen in het bijzonder. O Heere, wil gij ons leiden en verlichten door uw Heilige Geest, opdat we uw woord recht verkondigen naar de mening uws geestes, zonder aanzien des persoons. Dat die ouders die met hun kinderen hier rondom het doopvond stonden en bij het doopvond, dat zij met hun kinderen bij u en onder uw woord mogen zijn en wij allen tezamen, zoals we als ouders en als gedoopten hier in uw bedehuis zijn om te horen de woorden der zaligheid. Heere, dat daar een hart en oor voor mag zijn, dat ons verstand daartoe verlicht mogen worden, om niet vervuld te zijn van de dingen dezer wereld, maar van uw koninkrijk en uw waarheid en dien enige zaligmaker van zondaren Jezus Christus. Al wil zo in ons midden zijn, Heere, gij geeft ons nog de gelegenheid tot bekering, opdat wij deze dag als een dag van zaligheid mogen gebruiken om u te voet te vallen als een goddeloze in onszelf. Ontdek ons daaraan. Laat ons dat in waarheid zien, indien we altijd nog verblind daarheen leven. Wil ons bekeren tot u en doen zoeken de genade van de Heer Jezus Christus, opdat we gereinigd worden van onze zonde door zijn bloed en geest. Heere, zegen zo de prediking. Wij komen tot u met de noden der gemeente. Wij denken aan de rouwenden, inzonderheid ook aan hen die aan deze morgen in ons midden zijn en die gestaan hebben aan de groeven, het graf van een schoonzuster en een tante. Heere, wil gij de familie van Dam sterken en in deze weg ook na al de beproevingen brengen bij uw woord. Geef ook vader van Dam in de eenzaamheid uw woord te hebben als een leidsman en als een richtsnoer. Wil sterker en schrager en ook de weg verder wel maken en leiden, zodat uw zorgende hand openbaar mag worden. Maar laat het bovenal een eeuwige zegen afwerpen. Gedenk ze zo, gedenk ook die familie Pols. Wil ook genadig hieren daar uw zegen schenken en ook waar uw woord in huis gehoord wordt, bezoeken met uw zegen. Als een broeder heen ging en we zelf achterblijven in zwakte, dan gaat er zo'n bijzondere roepstem uit. Wij bidden u dat uw woord een toevlucht mag zijn en dat geleerd mag worden op uw school wat tot onze vrede dient. Heere, wij zeggen u dank voor de weldaden die gij gaf. Ook voor de zegeningen van deze en gene in het bijzonder, de familie Heuvelman, die gij deze dagen hebt doen gedenken, de ouders 40 jaren door de band van het huwelijk verbonden waren. Heere, wij bidden u ook over hen uw zegen af en dat uw woord, het laatste woord in hun leven, in hun hart, mogen hebben. De band der liefde van ouders en kinderen samen verbonden houden. Heere, wij bidden u voor de dienst van uw woord, uw predikant, uw dienaren, allen die daar in dat woord werkzaam zijn, onze broeder elders in de gemeente. Wil gij geven, Heere, dat uw kerk gebouwd worden en gefundeerd op die enige grondslag uw waarheid. Wil zo de duivel uit ons midden weren en het rijk van koning Christus bevorderen. Wij vragen het alles van u, naar de rijkdom uw ontferming en de vergeving onze zonden, om Christus uw zoons willen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek der Handelingen der Apostelen, 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Handelingen 10, vers 1 tot en met 23. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de 9e uur des daags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En u zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon lederbereider die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des andere daags, terwijl ze deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en neergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: geenszins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal, en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, ziet de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende, vraagde zij of Simon toegenaamd Petrus daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem: zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op en ga af, en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, en zeide: ziet, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijne huizen, en dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des andere daags ging Petrus met hen heen, en sommige der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. Tot zover de lezing der Heilige Schrift. We lezen ons tekstwoord in de verzen 13 tot en met 16. Voor de duidelijkheid herlezen we: en er geschiedde een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: geenszins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En het vat werd wederom opgenomen in den hemel. Hier eindigt onze tekst. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een bijzondere gave van u gevraagd wordt voor het dienstencentrum Berea. Bij de exploitatiebegroting is de inkomsten van de maandelijkse collecte voor Berea altijd berekend, zodat we erop mogen rekenen dat de gemeente deze last altijd weer blijmoedig blijft meedragen. 60, en daarvan de versen 1 en 2. God, gij zijt mijn toeverlaat, en ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. De beide eerste versen van Psalm 63. Wat toont ons deze geschiedenis van Cornelius, die wij thans dus weer mogen vervolgen, de grootheid van de werken Gods? En wat laat ons deze geschiedenis, gemeente, toch duidelijk zien dat wij er niets, maar dan ook niets van verstaan. Wij zijn van beneden en wij rekenen met de wijsheid van deze wereld. Wij zien naar het westen en het komt van het oosten. Wij denken, Petrus is een geoefende in het geloof, een apostel, een verlichte knecht des Heren. Die verstaat nog eens de verborgenheden van het koninkrijk Gods. En wat wordt ons in deze geschiedenis voorgehouden? Dat een officier van een heidense legerafdeling kinderlijk gelooft en gehoorzaamt. En dat Petrus ondertussen flink onder handen moet worden genomen voordat hij de weg opgaat. En zo wordt het ons hier zo duidelijk voorgehouden hoe nu laatste de eersten telkens zullen zijn en eerste de laatsten, ook onder Gods kinderen. Natuurlijk dan op verschillende wijze. Toen de engel des Heren verschenen was en Cornelius de boodschap had overgebracht dat hij naar Joppe moest gaan, naar een zekere Simon, lederbereider, die er bij de zee woonde. Ze zouden het dus zo wel kunnen vinden. Toen heeft hij terstond zijn dienaren verteld wat er aan de hand was. En blijkbaar waren die dienaren wel gewoon dat hun meester zo met hen sprak over die dingen van het gezin en van de omstandigheden waaronder hij verkeerde. Deze hooggeplaatste krijgsman, deze hooggeplaatste militair, sprak met zijn ondergeschikte heel eenvoudig over het woord Gods. We lezen dat hij zo dus in huis sprak en ook tot een godvrezende krijgsknecht. Dat heeft ons wat te zeggen, gemeente. Ik denk ook aan de doop die vanmorgen weer bediend werd en die ons bepaalt bij de band die God legt in het gezin, de band van het verbond, waar God immers in die weg zijn kerk wilt vergaderen en we nooit dat straffeloos zullen kunnen ontlopen. Met zware woorden kunnen we net zoveel praten als we willen. We zijn tegen het woord in, indien we het verbond zouden verachten. Wie mij eren, zal ik eren, spreekt de Heere. En dat begin van de wieg af, ouders, van het eerste ogenblik af dat u uw kind ontvangen hebt, want u kunt het daar in de wieg, het is niet onschuldig, het is een zondig kind, en daarom kunt u juist, zoals wij dan zeggen, dat onschuldige wiegje zo grondig bederven voor het hele leven, reeds in de wieg, waar de grondslagen gelegd worden misschien voor een heel leven van afzwerven en eigenzinnig zoeken van eigen wegen. Want al deze dingen hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Ook al is het waarachtig dat God alle dingen regeert, nochtans, hij doet dit ook in de weg der middelen en volvoert ook zijn oordelen in de weg der middelen door de geslachten heen, zodat kinderen later dragen de zonde der ouders. Zo gaat dat, want God bezoekt de zonde aan het derde en vierde geslacht dergenen die hem haten. O, dat zijn aangrijpende dingen. We lezen hier van Cornelius dat hij met zijn ondergeschikten in het huisgezin zo eenvoudig sprak over de dingen van het woord ook. En dat ze begrijpen en ook direct zijn bevel opvolgen om naar Joppe te gaan. die voor de Heere en zijn dienst uitkomt ook in de hele eenvoudige dingen van het gesprek met onze kinderen als het te pas komt, vooral ook in deze dagen, schamen we ons gerust niet dat we niet alles weten, maar dat er dan beseft mag worden dat het de drang is en de begeerte om vanuit het woord te worden voorgelicht. Als dat onze kinderen mogen verstaan, dan zullen ze, ook al zijn ze wel eens recalcitrant misschien op een gegeven ogenblik, toch het besef in zich omdragen dat het eerlijk gaat om het heil hunner zielen. Ook al geven ze het soms niet direct toe. Och ouders, zijn we met deze dingen voor het aangezicht Gods in het gebed. Als we niks weten te vertellen dan dat de mens moet bekeerd worden en het daarbij laten, zonder dat we onszelf bekeren tot de levende God in de waarachtige ootmoed, vragende om bekering en de verlichting van de Heilige Geest, zo zijn wij nog niet. Wie mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is, zegt de Heere Jezus. En wie voor de dienst van de Heere mag uitkomen, die zal God zijn heil doen zien. Daar kunnen we van op aan. Die Cornelius die bad. Hij was gedurig biddend, daar hebben we vorige week gezien. God had zijn blinde zielsogen geopend. Och, hij was maar een heide. Maar zijn heilbegeerte was gewekt. En die mocht hij voor Gods aangezicht openleggen. Och, dat hij nu toch een dienstknecht van God gezonden mocht krijgen, die hem de woorden der zaligheid zou prediken. Want dan zou hij volkomen vrede en rust hebben. Nu was hem de rust opgezegd. Nu liep hij te dwalen in zijn geest en hart, langs allerlei wegen en ik kon geen weg vinden. Waar zou de rust toch zijn? Waar zou die Messias zijn, van wie hij toch gehoord en gelezen had in de schriften? En ziet op dat noodgeschrei heeft God grote wonderen gedaan. Hij zond zijn engel naar Joppe en terstond heeft hij met zijn dienaren daarover gesproken. Ze zijn op de weg gegaan. Geen ogenblik twijfel, geen ogenblik ongeloof. Wonderlijk. Petrus tot beschaming. Dat was een wondere gebedsverhoring. Drie mannen komen er straks in Joppe en vragen aan het huis van Simon, de lederbereider daar bij de zee. Ze hebben het gemakkelijk kunnen vinden, deze aanwijzing was helder genoeg. Ze hebben aangeklopt en ze vragen nu of hier ook die Simon woont, die genaamd wordt Petrus. Want hij moet woorden der zaligheid brengen. Dat is wat. Woorden der zaligheid, dat is het evangelie der genade. De blijde boodschap der verlossing. Cornelius' hart brandde naar de woorden der zaligheid, naar het evangelie. We hebben het daar straks gezongen. Hoe brandde mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Kennen we dat verlangen, gemeente? Dat verlangen naar het huis des Heeren, naar de prediking, naar het woord Gods, omdat het ons woorden der zaligheid zijn waarnaar we hongeren en dorsten. Het evangelie der genade. Och, zullen we daarin Cornelius werkelijk verstaan, dan zijn wij ongelukkig geworden. Want een mens die ongelukkig is, omdat hij God kwijt is, wel verstaan. Omdat hij een leegte in zijn ziel heeft die hij zelf niet meer op kan vullen. En omdat zijn zonde en schuld als bergen voor hem zijn gaan oprijzen. Van zijn hele leven, van zijn jeugd af aan misschien. En als vader en moeder, oh, wat doen we dan niet op dagelijks aan gebrek en tekort. En dat alles stapelt zich maar om, maar op. Ziet als onze zonde en schuld voor God is geworden. Dan begeren we met Cornelius woorden der zaligheid. Dat zijn woorden van verlossing, van vrede, van rust, van genade zou God naar zo een nog omzien. De mooiste verhalen van deze wereld, waar we anders zo gespannen naar luisteren, zeggen ons niets. Maar de eenvoudigste preek, misschien in alle gebrek uitgedragen, en dat die prediker weinig gave heeft, die allereenvoudigste preek is voor ons als water voor een dorstige. We drinken het op. De woorden der zaligheid. O, wat worden we dan een eenvoudige kerkganger. Het gaat om zielenvoedsel. De redenen des Heren zijn zoet als honing, lees ik ergens. En de profeet zegt, en dat was dan in een bijzondere omstandigheid, maar het zegt toch wat, als ik ze gehoord had, heb ik ze opgegeten. Ik denk aan die oude man in een vorige gemeente, wiens vermogens van geheugen niet al te sterk meer waren. Hij kwam thuis uit de kerk en zijn vrouw vroeg, en waar heeft de dominee over gepreekt? Hij zei, ik weet het niet meer, vrouw, ik kan het ook niet meer vertellen, want ik heb alles opgegeten. Ja, dat is het. Die man ging met de buit heen, ook al kon hij niks meer van zeggen. Want hij had gegeten onder de bediening des woords. Het woord was hem een brood des levens. Weten we daarvan, geliefd, dat het woord ons al zo het water en het brood des levens is geworden. O gezegende uren en plekjes, waar Jezus op wiens lippen genade is uitgestort, tot ons hart van vrede spreekt. Dan vergeten we dat nooit meer. We zijn zo van die uren, van die momenten in het leven van Gods kinderen, dat ze zeggen, het was ons een Bethel. Dat huis Gods, die kerk, niet om daarbij te zweren, om daar iets heiligs in te leggen, maar wel omdat Gods voeten daar gestaan hebben, op die lage plaats, waar ik in mijn zonde en in mijn schuld, in mijn armoede, in mijn hopeloosheid en ellende, voor God lag en in raad wist, waar hij mij het licht des levens schonk, waarbij mij weer bij vernieuwing zijn lieve zoon ontdekte en mij ogen gaf om te zien de schoonste aller mensen kinderen op wiens lippen genade is uitgestort. Ziet, zo te horen woorden der zaligheid en daarom te vragen. Ja, en dan doet de Heere nooit een half werk. Dat is ook iets dat ons hier geleerd wordt. En waar ik toch even uw aandacht op vestigen moet, want oh, daar wordt zoveel gepraat en er is zoveel gevaar. Iemand denkt, als hij een woord in zijn hart krijgt, dat het een bijzondere belofte is die hij moet vertellen aan die ander om wie het gaat. Ik heb dat en dat woord ontvangen voor u in bepaalde opzichten. Het is me menigmaal bij een beroep overkomen dat men tegen mij zei dat men een woord had ontvangen dat ik moest overkomen. Ja, gemeente, maar Gods werk is altijd een volkomen werk. Hij werkt van twee kanten. Als hij werkt, en als hij het al zodanig doet dat hij ook spreekt in bijzondere omstandigheden, dan is het altijd een zaak die af wordt gemaakt van twee kanten. Als het waarlijk van de Heere is in die bijzondere omstandigheden, en niet maar inbeelding en niet maar naar de wens van ons hart, want o, dat hart is zo erg listig, dan zal dat openbaar worden aan twee kanten. Zoals het ook hier duidelijk werd. God werkte in Caesarea, maar hij was meteen ook bezig in Joppe. Het een sloot het andere in. Het sluit op elkaar aan. Hoe zullen twee over de weg gaan als ze niet met elkaar overeengekomen zijn? En daarom moeten we wel acht geven op deze dingen en de voorzichtigheid leren betrachten. Zoals een Eliezer dat geleerd had. U weet wel van die geschiedenis toen hij uitgezonden was om een vrouw te vinden voor Isaac, zoon van zijn heer, van Abraham. Als hij dan daar komt in dat vreemde land Padan Aram, dan legt hij het de Heere voor. En dan zegt de Heere, mag ik nu een teken van u, mag ik het zeggen? In afhankelijkheid vraagt hij het, dat diegene die de kruik neigt en inschenkt en zegt, ik zal ook voor u kamelen schenken, dat die het is. En als dan met die meisjes daar Rebecca ook komt en dat doet, precies naar dat teken dat gevraagd werd, dan gaat hij niet ineens zomaar ernaartoe en zegt Rebecca, of meisje, jij bent het, jou moet ik hebben. Nee, dan zegt of vraagt hij of de Heere zijn weg gaat maken. En de man ontzette zich stilzwijgende om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Dat is de bedachtzaamheid des geloofs. Om in stilheid achter de Heere aan te komen en hem niet vooruit te lopen. De Heere doet geen half werk. Wat wordt er niet dikwijls smaad op de Heer en op zijn woord geworpen, doordat we maar doorpraten wat we later moeten terugnemen, als we het nog maar willen terugnemen, want dikwijls wordt in eigen wijsheid het ook nog maar meegetorst. Zo doet de Heer dan geen half werk. Het sluit op elkaar aan. En Gods kind mag zingen, heilig zijn, o God, uw wegen. O, wat is dat dan groot? Als het lam gezien wordt dat waardig is om de zegels van het boek te ontsluiten en om onze weg voorspoedig te maken. Dat lam dat zijn kerk kocht met zijn dierbaar bloed zal ook zijn kerk leiden en dat hoofd voor hoofd naar zijn welbehagen. Waar wij geen verband zien, daar legt de Heere verband. En nu komt dat tweede, dat tafereel van Petrus. Ja, we moesten toch dat eerste ook even bespreken, maar nu die Petrus daar in Joppe. Het gehoor is toebereid. Maar nu de prediker, de leraar. De discipel is gewillig gemaakt, maar de leraar moet nog ingewonnen worden. Wat gaat er toch alles wonderlijk toe? Heel anders dan dat wij zouden denken. Petrus begreep van de wegen Gods niets. Was ook heel niet gewillig om die weg te gaan. Ja, dat kan een mens nu niet denken die nog iets van zichzelf verwacht. Die loopt maar aan, die loopt voor het beginsel, die loopt zelfs voor de Bijbel, loopt hij de zolen van zijn schoen. En hij weet niet waar het om gaat. En hij weet niet hoe hij in vlees rust en in vlees zich handhaaft. Gods kinderen komen aan tot de ontdekking dat ze telkens weer niets van de wegen weten en dat ze juist de verkeerde richting inslaan. Ze moeten zich schamen. Dat wordt ons hier getekend in het woord dat ons openlegt de dwaasheid van ons hart. Petrus, hij was toch de eerste, de beste niet. Hij heeft wat meegemaakt en wat geleerd. Denk u eens aan welke lessen hij gekregen heeft, nog tijdens de omwandeling van de Heere Jezus. Dat hij zei, ja maar ik ga met u in de gevangenis, en al zullen ze ook alle vluchten, ik niet, en het zal u geenszins geschieden. En we weten hoe hij als een duivel, als een Satanas, aan de kaak is gesteld. Ga achter mij, Satanas, heeft de Heere moeten zeggen. Petrus heeft toch wel wat geleerd, zou ik zo zeggen. En denken we eens, na de opstanding heeft de Heere hem gezegd. Petrus, toen nam hij hem apart niet waar. Toen hij jonger werd, toen gordet gij uzelf. Maar nu gij ouder wordt en ouder geworden zijt, straks zal een ander u gorden en brengen waar gij niet wilt. We zouden zeggen, hij zal toch wel wat voorzichtiger geworden zijn. Denk daarbij eens in hoe de Heere toch duidelijk had verklaard dat ook de heidenen nu toevergaderd zouden worden. En dat zij met de Joden ook deelgenoot zouden worden van het heil. En denk u ook eens in hoe Christus tenslotte heeft gezegd, gaat heen, onderwijs de volken en dopend in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En hoe tenslotte de Geest neergedaald is met Pinksteren. En alzo de volheid van het leven in het hart der kerk heeft gebracht, dat ze mogen kennen Jezus en die gekroond. En dat de Geest hen deed verkondigen de grote werken Gods, een geoefende apostel in de wegen des Heren en in het woord. Waarmee moet dan zijn hart vervuld zijn geweest, toen hij daar in Joppe was, in ten huize van zijn vriend Simon de lederbereider. Hebben ze gesproken over het heil des Heren, over het evangelie dat naar de einde der aarde moest. Het is 12:00 op een dag, de Joodse gebedstijd. Petrus gaat naar boven, naar het platte dak, naar het kamertje dat daar is, om te knielen voor God. Het is het uur des gebeds. Wat is zijn gebed geweest? Zou het geweest zijn, uw koninkrijk komen, Heere, tot aan de einde der aarde? We weten het niet, maar het heeft er veel van dat hij dat niet gebeden heeft. Nochtans, zijn leven werd gedragen door het gebed. Hij volgde de ordelijke weg, ouders en kinderen. Vergeten we toch de weg niet die de Heere ons voorstelt, ook in de vaste vormen. Want het kan zo onverwachts en ongedacht zijn dat de adem van de Heilige Geest daar gaat blazen in dat ogenblik dat we onze knie buigen. En dat die geest gaat zuchten. Zou het zo bij Petrus geweest zijn? Het geschiet zo ongedacht. Petrus zonderde zich af. Hij had trek. Misschien heeft hij de keuken wel geroken. Maar plotseling gebeurt daar iets wonderlijks. Hij komt in een visionaire toestand. Wordt als het ware uit zichzelf uitgetild. Zodat zijn ziel van het lichaam wordt losgemaakt. En hij wordt opgeheven om te schouwen dingen die het natuurlijk oog niet kunnen zien. Het is anders dan bij Cornelius. Die hoorde een stem. Die was wakend. Maar hier was het dus bij Petrus een visionaire toestand. Maar let erop. Het gaat niet om dat visioen. Het gaat niet om een verschijning. Het gaat om het woord Gods. Dat woord dat we als tekst genoemd hebben, waar we bijna niet meer aan toekomen, helaas. Maar het gaat om dat woord. Om het woord Gods en nooit om allerlei inbeeldingen en verbeeldingen en gezichten en allerlei wat zo invalt. Maar om het woord van de levende God. Dat woord heeft kracht in de Heilige Geest. In een visioen, dan zijn alle maten van tijd en ruimte anders. Zo ziet daar in dat visioen Petrus een kleed aan vier hoeken vastgehouden neerdalen uit de hemel als een zak en voor zijn voeten ligt het daar en daar kijkt hij in, daar ziet hij alle dieren der wereld. Je moet niet zeggen, hoe kan dat, want het is in een gezicht, zijn altijd de maten van tijd en ruimte anders. Niet waar, Petrus ziet het daar voor zich, niets dan dieren. Kruipende dieren, het krioelt er alles door elkaar. Maar dan gaat er een woord Gods uit. Uit die open hemel, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus gruwde ervan als Jood. Dat kon hij niet. Zijn ziel, zijn Joodse zielsogen kunnen niets anders zien dan onrein gedierte. En het kon pas gegeten worden als het zuiver Joods geslacht was. Er moest het bloed eruit wegvloeien, het was een gruwel. Hij hield zich aan de wet van Mozes, merkt u, hoe een vrijgemaakt kind, een apostel des Heren, nog met allerlei dingen van het Jodendom zit. Hij moet er nog uit losgepeld worden. Wat kan daar een tijd overheen gaan? Dat een ziel, hoewel in de vrijheid gebracht, nog in de wet zich als het ware verankert en zich inkleedt. Dan is de bediening des woords zo nodig om uit deze wettische omhulsels en kleren uitgerold te worden. Omdat de vrijheid van het kindschap Gods geleerd wordt door Gods woord en geest. Petrus heeft vastgehouden aan de ceremonie, telkens nog, ook lang na Pinksteren. Hij dacht dat het een verzoeking was wat er tot hem kwam om die onreine dieren te eten. Geen zins, heren, ik heb nooit gegeten wat onrein is en gemeen, dat wil zeggen vulgair, wat gewoon tot deze wereld behoort buiten Israël. Daarop komt dan dat wondere woord, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dat geschiedde tot driemaal toe. Nou, daar wist Petrus niet wat hij beginnen moest. Och, van nature, en ook in onze eigen vroomheid, dan kunnen we altijd alles direct uitleggen en dan weten we het allemaal precies. Maar Gods kind loopt vaak in duisternis en met vragen soms wekenlang. En dan moet het van stuk tot stuk worden opgeklaard. Maar dan werkt dat woord in hun ziel, zodat ze ermee voor de Heere zijn. Heere, wat mag dat toch zijn? Waartoe en waarom? Wat moet hier die hoogverlichte apostel toch als een klein kind bij de hand genomen worden? Om ingeleid te worden de waarheid Gods, dat ook de heidenen deelgenoot worden van dat heil. En dat hij daarom zijn Joodse voorsprong moet verliezen. Om met de Joden op één hoop met de heidenen geworpen te worden. Niets meer en niets anders dan één geheel van onrein gedierte. Dat heeft Paulus Petrus daar moeten leren. Sta op, Petrus, slacht en eet. Natuurlijk zag hier alles op de rijkdom van het evangelie naar alle volkeren der aarde. En dat de heiden ook deelgenoot werden. Maar wij mogen er nu deze korte toepassing wel op maken, gemeente. Dat Petrus daar niets anders gezien heeft dan onrein gedierte. Niets dan het onrein. Daarmee werd hij met de heidenen op één hoop geworpen en moest hij al zijn Joodse vooroordelen verliezen, al zijn gerechtigheden kwijtraken. Ze waren niets anders dan een wegwerpelijk leed. Ze hebben alle gezondigd en ze derven de heerlijkheid Gods. Maar waar kwam dat kleed vandaan? Uit de open hemel. Hoe is dat nou mogelijk? Onreine dieren uit de hemel. Kunnen er dan in de hemel zwijnen, tijgers en leeuwen zijn? En allerlei andere onrein gedierte? En dan is het antwoord ja, dat kan.
En dat zal. Alleen omdat er in de troon een lam is. Het lam dat daar staat als geslacht. En dat lam heeft de lasten gedragen. En zijn bloed spreekt betere dingen dan Abel. Om dat lam, om dat enige dier, dat enige zoenoffer, om dat enige bloed, zullen er onreinen rein zijn. En gaat er een verklaring uit van de hemel. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En nu tenslotte, gemeente, laat deze toepassing dan het kortst, maar ook het zakelijkst voor ons allen zijn. Als dan dat kreet uit de hemel, dat dus in de hemel rein verklaard wordt, hier op aarde komt, dan ziet het er onrein uit. Zo zag Petrus het. Hebben wij als onrein, als zulken, onze plaats daar ook gezien. Dat wij niet meer over een ander, maar vanuit onszelf praten, uit dat hart. O God, komen voor doodslagen, echtbreuk en overspel en alle onreinheid. En bedenk dan verder dat nu Petrus komt met dat bevel. Dat hij woorden der zaligheid daar moet spreken. En datgene dat onrein is in zichzelf. Zwijnen, wolven, tijgers, leeuwen. Tot hen komt het woord des levens. En dan zal het einde zijn. Gijlieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Amen. Zingen we, gemeente, van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2.
of gij zelf mee wil gaan als wij dit kerkgebouw verlaten met ons allen. En als die stille metgezel ons op de schouder wil tikken, ons wil waarschuwen, wil roepen, wil vermanen, wil vertroosten. Gij kent de harten en daarom weet gij wel, Heere, waar uw woord moet zijn en hoe het er moet komen. O, hoe wist uw dienstknecht van alle dingen niets af, maar hoe hebt gij hem trouw gebracht op die plaats waar hij vruchtbaar mocht werken in uw woord. En wat hebt gij die eenvoudige Cornelius verkwikt en gezegend en gehoord en geantwoord ten tijde van zijn roepen. Heere, wil gij zelf zo ook in onze gemeente nog werken, dat wij eenvoudige kerkgangers mogen worden, in waarheid en oprechtheid des harten, onszelf veroordelend en terzijde schuivend, en dat wij eens waarlijk woorden der zaligheid begeren te horen. O, leid zo ons aller hart gevangen aan uw evangelie. Heere, wil gij met ons zijn, wil ons bewaren voor de zonde en ons leiden in uw wegen. De verleiding is zo groot en de duisternis is zo dicht. Er is zoveel wat aantrekt en weglokt van uw woord. En men wil uw woord niet meer herkennen en uw heilige wet treedt men met voeten. Heere, bekeer nog tot u. O, dat ons land en volk nog uw woord mocht horen. Wil gij met ons zijn op deze dag verder? Ons zegenen, ons bewaren voor de zonde en ons in de avonddienst onder uw woord vergaderen. Wil zo verzoening doen over alle zonde waarin wij voor u niet kunnen bestaan. Zegen allen die regeren, geef hen wijsheid en licht. Zegen allen die het zaad van uw woord hebben uit te strooien op het zendingsveld en allerlei andere takken van arbeid. Wij bidden u voor Israël in de verdrukking en benauwenis. Heere, hoor ons genadig, om Christus uw zoons wil alleen. Amen. Zingen wij, gemeente, van Psalm 98 het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte en eer, zijn heilig arm vrocht heil na leed. Dit heil heeft God u doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. Het eerste vers van Psalm 98. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.